Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 67, vers 1 en 3. De algoede God, zij ons genadig en zegenen ons. En het derde vers, de volken zullen, Heere, u loven. O Heer, u loven altemaal. Dus 1 en 3 van Psalm 67.
Thank you.
Laten we deze avond ons geloof belijden met hetzelfde onderwerp. Alleen dan uit de Nederlandse geloofsbelijdenis als waaruit we dat vanmiddag hebben gedaan. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we daarna zingen uit Psalm 31, vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. Dus 31, vers 13. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, niet heeft losgelaten, nog aan het geval of de fortuin het noodlot overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En dan gaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij dooraan geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertier, een hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop we ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. We openen vanavond het boek van de Psalmen, Psalm 4. Psalm 4 is de schriftlezing. Een avondlied staat erboven. Daar lezen wij het woord van de Heere, een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreek in uw lieder hart op uw leger. En zijt stil. of het offeranden der gerechtigheid en vertrouwen op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover deze psalm. We willen naar deze psalm luisteren in deze dienst, in de prediking. En we willen dat doen vanuit het 7e vers. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Ja, Heere, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. Want u, o Heere, alleen kunt ons doen zeker wonen. Tot wie zullen we anders de toevlucht nemen op deze dag van gebed, deze biddag, dan tot u, de al goede God. Heere, en dan belijden we dat we tegen u, die al goede God, gezondigd hebben. En dat we het niet waard zijn dat u naar ons omziet. Ons dagelijks brood is onverdiend. We hebben geen recht op dagelijks brood. We hebben geen recht op voedsel. We hebben geen recht op gezondheid, op beterschap, op herstel. We hebben geen recht, Heere, op de prediking van het woord, van het aanbod van uw genade. We hebben u de rug toegekeerd en ook na ontvangen genade keer op keer afgedwaald. We zijn opgegaan in de dingen van deze wereld, de zegeningen die u geeft. We gaan er dikwijls in op. Op zo'n manier dat we u als gever, als algoede God, vergeten. Vergeten te danken, vergeten te eren. We hebben tegen u gezondigd, Heere. En tegen elkaar. Als het gaat om onze houding naar andere mensen. Onze gedachten en woorden en daden. Onrein. Heere, we bidden, al goede God, wees ons genadig en zegen ons met genade. En wat een wonder, Heere, dat we weten mogen dat er overvloed is aan genade. Als we alle reden hebben om beschaamd het hoofd te buigen en als we er menselijk naar kijken, dan zouden we zeggen, en nu bidden, dat kan toch niet. Maar Heere, u zegt het, roep mij aan. In de dag van de benauwdheid en wie je ook bent. En wat je ook gedaan hebt en zo komen we, Heere. Leid ons ook in ons bidden. En leid ons in alles. Ja, Heere. En dan mogen we bidden om dat dagelijks brood, om datgene wat ons ontbreekt en wat we niet kunnen missen. Uw hulp en kracht, ook voor het gewone leven wat niet gewoon is, maar een een gave, een geschenk van u. Hulp en kracht om ons werk te doen. Hulp en kracht zodat er inkomen is. Werk, wijsheid, inzet en uithoudingsvermogen. Genade om in de gebrokenheid die er kan zijn, toch op u te hopen, achter u aan te komen. Heere, we bidden of u voor ons wil zorgen. Als gemeente hier in uw huis en thuis als we meeluisteren. Of zorgt u voor gemeenteleden die elders verkeren of die in het buitenland zijn voor stage of voor hun werk. We bidden, Heere, zegen ook hen. En wilt u ons als gemeente ook uw zegen geven? En dat we als gemeente mogen ervaren dat u in ons midden bent. En dat we gemeente mogen zijn, huis van de levende God. Zoals uw woord ons dat voorhoudt. Een pilaar, een vastigheid van de waarheid. Ja, Heere, wees met de jonge mensen in onze gemeente. Wilt u in hen wonen en wilt u in hen werken? Wilt u ze helpen op hun werk en wilt u ze helpen op school en bij alle dingen die er op hen afkomen? Als ze keuzes moeten maken, als ze op kruispunten staan. We bidden voor jongeren die hinken op twee gedachten. Welke kant moet ik op? Jongeren die misschien afgehaakt zijn of dreigen af te haken. Heere, haakt u ze weer aan. We bidden om uw genade voor opvoeders, voor ouderen, voor de alleroudsten van de gemeente. Die niet meer in het volle leven staan, maar naar de mens gesproken al een eind op weg zijn richting het einde van hun leven. Schenk genade, Heere. Genade om in de kracht van het leven te staan, maar ook genade om ouder en brozer en kwetsbaarder en zwakker te worden. Genade om te leven, genade om te kunnen sterven. Heere, wilt u zo in ons midden wonen? En geef dat steeds meer mensen u mogen leren kennen en u mogen, met u mogen leren leven. Ja, Heere, dat u gevreesd mag worden, eerbiedig, geliefd en gediend, zoals u waard bent. Heere, we bidden voor ons land en volk. En wees ons volk genadig. En wilt u onder ons wonen en werken, onze overheden genadig zijn, gedenken, wijsheid geven, christen, politici, moed en kracht en wijsheid. En de mogelijkheid ook om de dingen die u aanreikt in uw woord ook door te geven. Wij bidden, Heere, voor een stil en gerust leven, ook als het gaat om onze scholen, om christelijke onderwijsinstellingen. We bidden, geef dat de voorrechten die we hebben, dat we die mogen houden, maar bovenal ook, Heere, dat het ons ootmoedig mag maken. En dat we die voorrechten ook echt als zegeningen van u zien. Bidden voor allen die u roept om onderwijs te geven aan jonge mensen, aan kinderen, om mensen te verzorgen in het ziekenhuis of in een verpleeghuis of in de thuiszorg. Bidden voor diegenen die werken in het bedrijfsleven. Wilt u met diegenen zijn die leiding hebben te geven aan anderen? Wilt u vooral ook met onze moeders zijn in de gemeente? Heere, wilt u wijsheid geven om in alle liefde en geduld onze kinderen, de kinderen van de gemeente, op te voeden tot eer van uw naam? groot te brengen. Als ze jong zijn, als ze ouder worden, voor te leven, te begeleiden, op weg naar volwassenheid. O Heere, we bidden, ontferm u over het ongeboren leven. Over hen die uitzien naar de kinderzegen, die te maken hebben met het verdriet vanwege het uitblijven daarvan. Heere, ontferm u over deze wereld, een wereld waarin heel veel onrust is. Waarin er heel veel onzeker is. Wat zal de toekomst brengen? En wie zal ons het goede doen zien? Als het gaat om de dingen die hier in deze wereld gebeuren, in de samenleving. Verhef gij over ons het licht van uw aangezicht, o Heere. En wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk bouwen. Wat er ook gebeurt in deze wereld, het gaat goed met uw kerk, omdat u de koning bent. Heer, mogen we dat zien en schenk ons het geloof. En wilt u zo uw zegen aan ons geven? Wees met ons als we onze gaven mogen geven. Wees u met ons, Heer, als er na deze dienst ook een stemmingsvergadering is, een verkiezingsvergadering, in verband met de vacatures in de kerkraad. U kent de broeders die kandidaat staan, die gekandideerd zijn. U kent hun gedachten. En Heere, de uitkomst is bij u bekend. De uitkomst van de verkiezing. En we bidden, Heere, wilt u geven dat ook deze vergadering bij mag dragen aan de voortgang van het werk van u in onze gemeente. En geef dat we zo ook biddend als gemeente om elkaar heen mogen staan. We bidden, Heere, ontferm u over diegenen die te maken hebben met ziekte, die in afwachting zijn van uitslagen, die in afwachting zijn van een operatie, van behandelingen. Wees u met ons allen en wees u met hen. En hoor zo ons gebed uit genade, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven en we gaan zingen uit Psalm 25, vers 8 en vers 9. Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer, en sla op mijn ellendende ogen, zie mijn moeite en verdriet. De dingen die je in deze psalm tegenkomt en waar we van zingen, die kom je ook in Psalm 4 tegen, vandaar. Deze twee versen, 25, 8 en 9. Als amen op de preek zingen we Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4. Gemeente, op deze biddag, waar bidden we dan eigenlijk om? We bidden of de Heer ons werk wil zegenen. Of er werk mag zijn. We bidden of de Heer het gewas wil laten groeien op het land. We bidden om vrede in deze wereld en in de kerk. En dat is goed. Daar mag je om bidden. En tegelijk, wat is nou het allerbelangrijkste? Als we alleen bidden om die boterham en niet bidden of we de Heer Jezus mogen kennen. Wat zijn we dan arm? Het is allebei nodig. En dat zie je in heel de Bijbel. Je kunt Peter een arme Lazarus zijn die God als zijn helper heeft. Een rijke man zonder God. En je ziet het ook in de psalm die we gelezen hebben. Vanuit vers 7 willen we naar deze psalm gaan luisteren. Het thema is een gebed om de zegen van de Heere. Een gebed om de zegen van de Heere. En we zien allereerst een menselijke vraag. Die wordt er gesteld. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Dat is nou echt een menselijke vraag. Een vraag die veel mensen stellen. En in de tweede plaats zien we God vrezend uitzien. Godvrezend uitzien. Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Heere. Dus een gebed om de zegen van de Heere. Een menselijke vraag en een Godvrezend uitzien. Gemeente, Psalm 4 ligt voor ons. En Psalm 4, dat is een avondlied. Zo zegt het opschrift. Samen met Psalm 3... morgenlied, vormt het één geheel. In beide psalmen kom je verschillende thema's tegen, verschillende uitdrukkingen in beide psalmen. Denk aan slapen, zowel in 3 als in 4, neerliggen, vertrouwen, roepen, vermenigvuldigen. En ook de uitdrukking velen zeggen. Je komt dat in beide psalmen tegen. Of het ook in dezelfde tijd is dat Psalm 4 geschreven is als Psalm 3, dat is niet helemaal duidelijk. Mensen zeggen, het is de tijd van Davids vlucht voor Absalom, dan wijzen ze op Psalm 3, waar dat er duidelijk bij staat. Maar er zijn ook uitleggers die denken dat Psalm 4 geschreven is in de tijd dat David vluchtte voor Saul. En dan wijzen ze op het 8e vers waar gesproken wordt over koren en over most, nieuwe wijn. En dat doet bijvoorbeeld denken aan het schaapsgeerdersfeest van Nabal in 1 Samuel 25. We weten het uiteindelijk niet of David deze twee psalmen kort na elkaar gedicht heeft en dat ze daarom naast elkaar staan. Of dat de Joodse geleerden op grond van de inhoud Psalm 4 na Psalm 3 gezet hebben. Maar wat wel duidelijk is, is dit: David is in nood. In benauwdheid, op de vlucht. Hij is niet in zijn paleis, op de troon. Hij roept tot God. Daar begint de psalm mee. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. O rechtvaardige God. Zo mag je ook vertalen. Mijn rechtvaardige God, de God mijn gerechtigheid. Dat is die God die zorgt voor zijn volk. De God die de verdrukte recht doet. Die recht doet aan de mensen die aan zijn kant staan. En na dat gebed tot God richt hij zich vervolgens tot de mannen in vers 3 tot en met 6. Dat is Belangrijk om die volgorde ook te zien in die versen. Eerst roepen tot God, spreken met de Heere en dan pas met andere mensen. Het spreken met de Heere, dat moet, dat mag aan de ontmoetingen van elke dag vooraf gaan. Heilzaam is dat. Bidden voor je naar school gaat of naar je werk. Dus eerst roepen tot God en dan richt hij zich tot de mannen. Gij mannen, zegt hij in vers 3. Mannen, dat zijn in deze psalm niet de vijanden, zoals je dat wel dikwijls tegenkomt in de psalmen. Nee, het zijn medestanders in zekere zin. Soldaten, adviseurs, raadgevers. Misschien ook wel gewone mensen die zich bij David aangesloten hadden. Als David in de spelonk van Adullam is, dan sluiten velen zich bij hem aan. Alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. 400 mannen. Gij mannen. En deze mannen, deze mensen, gemeente, ze zien het niet meer zitten volgens de woorden van de psalm. Ja, het is nog erger dan dat. Ze hebben de ijdelheid, de leegheid lief. Ze zoeken de leugen. Vermoedelijk willen ze door list en bedrog proberen om de moeilijke situatie die er is te veranderen. Naar hun hand te zetten. Ze zijn beroerd volgens vers 5, bang, onrustig, druk, geneigd om daardoor ook in de zonde te vallen. De Heere te vergeten, te twijfelen aan de belofte van God. En ze denken bij zichzelf, die David, die komt nooit meer op de troon. Het is echt een aflopende zaak, het komt niet meer goed. En dat is vermoedelijk ook de reden waarom David zo benadrukt dat hij Gods gunstgenoot is. Gods gunstgenoot. Afgezonderd door de Heere. En dat de Heere zal horen als hij tot de Heere roept. Zo zegt hij. En vertrouwen jullie dan, mannen, ook op de Heere, zegt hij aan het slot van vers 6. En je merkt het aan Davids woorden, als koning, als verantwoordelijke, probeert hij zijn mannen te bemoedigen. De moed is hen in de schoenen gezonken. Bovendien, er dreigt gebrek aan eten, aan drinken, koren en wijn. En dat alles laten ze aan David ook merken. Het gaat niet goed. Hoe moet het verder? Ze zien er geen gat meer in. En David, erken jij het nou ook maar eerlijk? Onze kansen zijn verkeken. David staat alleen. Ellende. Niet in zijn paleis. Bedreigd. Op de vlucht. Ja, hoe kan dat? Maar waar heeft David dat dan verdiend, gemeente? Dat staat er niet in deze psalm. Als hij op de vlucht is voor Absalom, ja, dan weten we het. Dan weten we het. Tenminste, dan weten we iets. Dat het in ieder geval direct verband houdt met het overspel dat hij bedreven heeft met Batseba, de buurvrouw. Maar daarvoor. We kunnen niet zomaar zeggen dat moeite en ellende en zorg gevolg is van een concrete zonde in iemands leven. En dat God ons straft als we ernstig ziek worden. Of iets anders pijnlijks ervaren. Het zijn wel gevolgen van de zonde in het algemeen. Maar uw zorg en uw moeite en jouw teleurstelling, dat is net zo goed gevolg van mijn zonde als van die van anderen. Dat u ziek wordt, komt ook door de zonde in mijn hart. Onze gezamenlijke schuld. En als de Heere werkt in je leven, dan laat hij dat ook zien. Dat alle zegeningen onverdiend zijn. En dat we er ook geen recht op hebben. En David beseft daar wellicht iets van. dat hij Gods hulp en voorspoed en zegen niet verdiend heeft. Hij begint ook aan het begin van de psalm in vers 2 met het gebed om genade. Wees mij genadig. Daar zit die zin van vergeef toch mijn schuld, mijn zonde. Maar het is breder dan dat. Het betekent ook laat mij delen in uw gunst. Laat mij delen in uw genade. Uw onverdiende goedheid. Dan komen we ook in vers 7b weer tegen. Het vriendelijk aangezicht, het aanschijn van de Heer. Mag ik daar weer iets van zien? Intussen heeft David van zijn mannen weinig steun. En je zult het dan ook maar aan moeten horen. In je eigen omgeving, in dat kringetje waarin je verkeert, werkt, woont, thuis. Ongelovig gepraat. Voortdurend. En hoor wat ze dan zeggen, het is een woord waarin al die zorgen als het ware zijn samengevat. Alles waar ze mee zitten. Wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ons het goede doen beleven, doen ervaren, betekent dat ook. Het betekent niet wie zal ons het goede doen zien, dat ze daar in de verte het goede zullen zien met hun ogen. Nee, wie zal ons het goede doen ervaren? En hoe zullen we uit die onrust, uit die moeilijke situatie bevrijd worden? Uit die kwellingen raken, zeggen de kanttekenaren. Wie zal ons het goede doen zien? Uitkomst, oplossingen. Dat is een vraag voor ze. Misschien weten ze het ergens op de bodem van hun hart. Dat kan. Dat ze het vroeger hebben geleerd van hun moeder, van hun vader. Er is er maar één, lieve jongen, die jou het goede kan doen zien. Het goede kan schenken, het goede kan laten ervaren. Misschien heeft David het ook wel aan zijn mannen verteld. Als rechtvaardige koning die zorg heeft voor zijn onderdanen. Maar je kunt het weten. Je kunt het weten. En er toch niet bij kunnen. En zo lijkt dat hier te zijn. Het is een vraag zonder antwoord. Wie zal ons het goede doen zien? Wisten ze het maar. Begrijpt u die vraag? En jij? Als de situatie uitzichtloos is en je weet niet hoe het verder moet. Het is een vraag die veel mensen stellen. Hoe moet het? Wie zal ons het goede doen zien? Wie kan onze veiligheid garanderen in ons land? Zal een noodpakket ons redden? Wie kan er ingrijpen in het Midden-Oosten? Is er een sleutel om de conflicten in deze wereld op te lossen? In Oekraïne, in Syrië, waar het geweld weer uitgebarsten is en losgebarsten is. Rond Israël. Wie kan ons het goede doen zien? Is dat Donald Trump? Of is dat de NAVO? Wie zal ons het goede doen zien? Is dat onze overheid, onze regering in Den Haag, als het gaat om ons land? Dat willen we toch ook, ja, het goede. Dat er geen nadelige wetten komen voor de christenen. En dat onze welvaart een beetje op peil blijft. En dat de prijzen niet al te veel zullen stijgen. Enzovoort. Het goede. Ons kerkverband. Zal het moderamen dat zijn of de afgevaardigden naar de synode? Zullen die ons het goede doen zien in onze gemeente? Hoe gaat het met de gemeente? Met het geestelijk leven van de gemeente? Predikant, kerkraad, hoe zal het gaan? Straks verkiezingen? Wie zal ons het goede doen zien? In je eigen leven. Zal ik mijn baan behouden? Zal ik die baan krijgen? Wat voor gevolgen hebben al die maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen en wetten nou voor mijn bedrijfje als ZZP'er of waar dan ook? Hoe zal het gaan met mijn studie? Zal ik werk kunnen vinden? Zal ik slagen? Hoe moet het? Met al die onvoldoendes die ik haal, ondanks dat ik zo mijn best doe. Hoe gaat het met onze jongeren? Wie zal hen het goede doen zien als ze opgroeien in deze samenleving waarin er zoveel prikkels op hen afkomen? Hoeveel jongeren worden er niet van God en van zijn geboden afgetrokken? Dan zijn ze 11 of 12 jaar en dan krijgen ze via de chatgroepen hun eerste pornobeelden te zien. De eerste van vele honderden die volgen. Als de Heer het niet verhoedt, wie zal hen het goede doen zien? Jeugd van de gemeente, uw kinderen. Kan ze niet vasthouden? Blijven ze nou bij u? Hoe komen ze bij u? Aan uw voeten. Wie zal ons het goede doen zien? Als ik ziek ben, als ik onderzoeken moet ondergaan, geopereerd moet worden, als er chemokuren zijn, bestralingen moeten volgen, een operatie, als er zorgen zijn, spanningen in mijn gezin, met mijn gezondheid, mijn huwelijk, mijn familie. Als ik zelf moedeloos en lusteloos en depressief ben, als ik het niet meer trek allemaal. Als ik niet op één lijn lig. Diegene die zo dicht bij mij staat. Wie zal ons het goede doen zien? Met een geestelijk opzicht. Mijn gebreken, mijn ongeloof, mijn twijfels. Ik moet bekeerd worden, maar hoe moet het allemaal? Velen zeggen het. En als velen het zeggen om je heen, ja, dan kun je er zelf ook moedeloos van worden, nietwaar? Als al die mensen die vraag stellen, of niet stellen, maar het is wel een vraag die bij ze leeft. En jij moet als enige dan altijd maar tegengas geven en bewaard worden om niet meegezogen te worden met het stellen van die vraag. Alleen maar, zonder antwoord. Maar gemeente, de Bijbel is duidelijk toch? Er is er maar één. Er is er maar één die ons echt het goede kan laten zien, kan doen ervaren. Dat is God. Maar al weet je het, dan nog. Kan soms zo ver weg zijn. 1000 zorgen, 1000 noden kwellen mijn angstvallig hart. 1000 doden, zingt de psalm. Gemeente, wat doet David als hij al die mensen om hem heen, die o zo menselijke vragen stellen. Hoe moet het toch? We komen nooit meer in Jeruzalem, David. We zullen één deze dagen door de hand van Saul omkomen. Een vraag die ook leeft op de bodem van het hart van David. Of door de hand van Absalom. Of door de hand van iemand anders. Wat zal de avond, wat zal de nacht ons brengen? Misschien wel de beslissende veldslag. En dan? Wat doet David, gemeente? Wat zou jij doen als je David was? David gaat bidden. Bidden. Niet in het luchtledige. Zoals die mannen. Wie zal? Nee, David weet waar hij naartoe moet met zijn zorg. Want ja, die zorg is er wel. Die zorg is er wel degelijk. Er is geen enkele aanleiding in de psalmen om te denken dat David de problemen wegschuift, wegwijft. Wat dan wel? O Heere, verlos ons ervan. Breng ons toch terug naar Jeruzalem in veiligheid. Heere, laat mijn mannen zien dat ze het verkeerd hebben en dat u het toch goed maakt. Ja, dat zit allemaal wel in deze psalm op een bepaalde manier. En toch gaat dat wat David vraagt er bovenuit. David buigt zijn knieën voor zijn veldbed. En hij bidt voor hij gaat slapen. Verhef, gij over ons het licht uws aanschijns. O Heere. Wat betekent dat? Deze woorden zijn een combinatie van de zegen uit nummer 6, die elke zondag op de gemeente gelegd wordt. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Het licht van Gods aanschijn, van Gods aangezicht, dat wijst op de gunst, op de zegen, op de genade van God. En daar zit alles in. Daar zit alles in wat de mens maar nodig heeft. Redding, verlossing. Verlossing, Psalm 31. We hebben het gezongen. Laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer en dan verlos mij toch, o Heer. Verlossing. Als je dat bidt, ouders, verhef over ons het licht van uw aangezicht, dan bid je om verlossing voor jezelf en verlossing voor je kinderen. Dat is toch alles wat je maar nodig hebt. Betekent ook dat God je zegent en dat hij je zijn weg leert. Psalm 67, hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen. En zodat we in uw wegen gaan. In Psalm 119. Daar zingen we, doe uw aangezicht lichten over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht, leer mij uw inzettingen. Dat is een gebed om wijsheid over hoe je moet handelen in specifieke situaties. Als opvoeder, als werknemer, als werkgever, als ik voor ethische dilemma's sta in de zorg. Geef me wijsheid, laat over mij uw aanschijn lichten. En help me om standvastig te blijven. Om tegen de stroom in te gaan. Al zeggen alle mensen om me heen, mensen die schijnbaar aan de kant van David stonden, gelijkgezinden. Maar wij weten het niet meer. Ja, maar verhef gij over ons het licht, uw aanschijns. Leer ons uw inzettingen. En dan pak je je Bijbeltje erbij. En dan probeer je dat woord van God ook naast je leven te leggen. Te bidden, laat mij uw aanwezigheid toch merken. En als ik het niet merk, mag ik het dan nogthans en toch geloven dat u er bent. Geef wijsheid in ons handelen. Wees bij ons in uw genade. Verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. Gemeente, als God zijn aangezicht verbergt, kom je ook tegen in de Bijbel. Dan wordt het donker in je ziel. In de ziel van de gelovigen, van Gods kinderen. Voor hen is dat bitterder dan de dood, zegt onze belijdenis, de dorsleregels. En daarentegen Het zien, de aanschouwing van het aangezicht van een verzoend God, dat is voor hen zoeter dan het leven. Gods vriendelijk aangezicht in gunst tot je gewend. Geef mij een kort verzadiging van vreugde. Gods aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En dat is nou alles voor David. Als God zijn God maar voor hem is, wie is er dan hem tegen? Dan werken druk en droefenis zijn zielen tot hun zegen. God erbij in de moeite. Toch heerlijker dan zonder God en zonder moeite. God en gebrek te verkiezen boven zonder God, geen God en overvloed. Zeggen we dat na gemeente? Al is het dan, nou ja, al is het dan alsof dat niets is. Misschien komt er wel heel veel tegen in opstand. En dat je nogthans en toch amen zegt. We bidden om Gods zegen over ons werk en over ons leven. Dat is goed. En tegelijk, ja, die aardse zegeningen. Hoe goed zijn die eigenlijk voor ons? Als je Gods gunstgenoot mag zijn, dan heb je alles. Dan kun je voorspoed aan, kun je zegeningen aan, kun je tegenslagen verwerken. Niet vanzelf en niet zonder strijd, maar dan is er een God die je er doorheen draagt. David, ik kan gaan slapen. En hij zegt het, misschien horen ze mannen het wel als David van zijn knieën opstaat en de deken open slaat om in zijn bed te kruipen. En hij nog even omhoog kijkt naar de sterren, zo stel ik me voor. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in hun tijd. Als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Die innerlijke blijdschap, die vrede met God, de ervaring dat de Heere je kent, dat de Heere van je af weet. Dat is nou rijker voor hem dan een gedekte tafel. Vrede in zijn hart, dat is meer voor hem dan vrede om hem heen. Als dat dan beleving is, gemeente, dan mag je dat ook zeggen tegen elkaar. Om elkaar aan te sporen, om het van de Heere te verwachten. Ik heb mijn God en dat is genoeg. Ik wens mij niets daarnevens. Zonder hem is alles niets. Hij is alles tevens. Het hoogste goed, mijn troost is smart, het enig rustpunt van mijn hart. En dan mag je ook bidden voor elkaar. Hè. Verhef gij over ons. Het licht van uw aanschijn, o Heere. Heere, mogen mijn mannen dat ook zien. En mogen die mensen om mij heen dat dan ook zien. Gaan zien, gaan ervaren. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Oma is ziek. En met opa gaat het niet zo goed. En toch ook weer wel. Want de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Dan kun je gaan slapen, gemeente, als je daarin mag rusten. Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Veilig wonen, gerust in Gods hoede, in de hoede van de herder. En dan kunnen in de grootste smarten je harten toch in de Heere gerust zijn en blijven. En dan kun je er wel eens wakker van liggen. Dan kun je wel eens niet slapen, omdat God zo goed is. Dan kun je het gewoon niet op. Zijn aangezicht in gunst tot je gewend. Zo iemand als ik, Heere, hoe kan het? Hoe groot is uw goedgunstigheid? Niet waar? Spurgeon zegt bij deze tekst: geen oorkussen, als je gaat slapen, geen oorkussen is zo zacht als een belofte. En geen deken zo warm als de zekerheid van Christus' liefde. Jawel, dan moet je wel in het geloof gerust gaan neerliggen. En dan zal die belofte niks doen. Maar dat kan, gemeente. Rustend in de belover. Door het werk van de Heilige Geest die is uitgestort. En die ook werkt in de gemeente. Die je aan mag roepen. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader zijn Heilige Geest geven. Degene die hem bidden. En hij maakt zijn woord waar, gemeente. Dat is toch het allerrijkst. Dan heb je niet meer genoeg aan een gevulde bankrekening. En aan dat gevulde bord. Dan zeg je niet, ja, als we maar gezond blijven, dominee. Dat is niet onbelangrijk. Ik snap dat wel. Denk ik. Als u dat zegt. Maar als dat er dan is, en als er dan niet meer is, ja, dan zal de Heere op de dag van het oordeel tegen je zeggen, ja, jij hebt het goed in deze wereld al gehad. En daarom verhef gij over ons het licht uws aanschijns. O Heere, laat dat ons verlangen zijn. Kan dat dan ook voor mij? Vraagt iemand. Ja, dat kan. Dat mag u nabidden. Dat mag jij nabidden. Daar geeft God de psalmen ook voor. Omdat je die psalmen eerbiedig voor het aangezicht van de Heere zou nabidden. Met verwachting. Ja, hoezo dan? Gemeente, hoe komt David hier nou bij om dit te bidden? Komt dat ineens op uit zijn hart? Ja, dat kan, maar dat is niet omdat hij dat daar zelf gezaaid heeft, dit woord. Het is niet omdat hij dit zelf bedenkt op dit moment, of omdat hij een of ander licht gezien heeft in zijn tent toen hij daar 's nachts lag te slapen. De gemeente, hij heeft deze woorden in Gods huis gehoord. Misschien daarvoor al, toen hij opgevoed werd in Bethlehem. Maar in ieder geval in Gods huis, in de tent van de samenkomst. Na het morgenoffer en na het avondoffer worden deze woorden als een belofte op de gemeente neergelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nou, dat belooft de Heere en dat geeft de Heere. En als David daaraan terugdenkt, dan vouwt hij zijn handen en dan buigt hij zijn knieën. En hij zegt, Heere, wilt u dat nou doen? Wat u toen hebt gezegd. De gemeente, als de belofte van God, de toezegging van God en een biddend mens elkaar vinden, en dan gebeurt er wat. Dan is daar de Heere ook om die belofte te gaan vervullen. Niet dat je dat dan direct ervaart en beleeft, maar het woord zegt het, bidt het, en u zal gegeven worden. Hoeveel te meer de hemelse Vader. En hoe kan dat dan, gemeente? Hoe kan dat dan? Is dat dan omdat David dan zo mooi kan bidden? Omdat David het dan zo mooi kan verwoorden? Is dat dan omdat David hier de enige is die nou nog staande blijft? Die dan nog trouw is? Velen zeggen, het is het gebed van velen. En verhef gij over ons het licht van uw aanschijn. Dat is dan het gebed van die enkeling, van die ene, van David. Is het omdat David zo rotsvast vertrouwt? Omdat hij nooit twijfelt? Nee. Nee. Om Jezus wil. En wanneer klonk die zegen? Na het offer. Na het offer. Nadat de priester met zijn handen het bloed van het lam had gestreken aan de hoornen van het altaar in het heilige. En wanneer dan die priester naar buiten kwam om het volk te zegenen, dan konden de mensen het bloed nog aan zijn handen zien. De Heere doet zijn aangezicht over u licht. En dat bloed, dat is nou het geheim achter die woorden, die zegenwoorden. Daar moest eerst bloed voor vloeien om die zegen op de gemeente te kunnen leggen. Daar moest verzoening aangebracht worden. Die woorden die David hier uitspreekt. Die woorden waarmee God, waarmee David de Heere herinnert aan zijn eigen zegen. Die kunnen alleen dankzij het offer in vervulling gaan. Ten diepste dankzij dat offer dat gebracht is op Golgotha. Waar God zijn aangezicht verborgen hield voor zijn eigen zoon. En hij heeft het ervaren en hij heeft het beleefd als geen ander. De verberging van het aangezicht van God bitterder dan de dood. Ja, dat was voor hem de hel. Toen hij leed en stierf onder Gods toornend oog. Opdat God zijn aangezicht zou kunnen tonen aan mensen die het niet waard zijn. En die er toch om verlegen raken. Dan werd het donker. Opdat God het licht zou kunnen geven aan David. En aan al diegenen die met David hun handen vouwen. En dit gebed leren nastamelen. Ook vandaag, straks, op grond van dat offer. Mag de zegen op de gemeente gelegd worden. En dan zit er geen bloed aan mijn handen. Maar het is nog veel rijker. Want dat was maar bloed van dieren, van stieren, van offers. Maar daarachter gaat het bloed van de Heere Jezus schuil. Het kruis van de Heere Jezus ligt op. Achter die woorden van zegen aan het eind van de dienst. En dan kan het niet anders, gemeente. Als je dat beseft. Of dat wordt nou in een gebroken hart opgevangen. In ootmoed en verwondering. Door het geloof. Dan wil de Geest u geven, dan wil de Heilige Geest u werken. En juist daar, daar wordt dat hart verbroken. Als je mag zien wat het de Heere nou gekost heeft. En als je nou mag ervaren voor wie dat nou is, voor zo iemand als ik. En dat geldt ten diepste, gemeente, niet alleen voor die zegen, maar dat geldt ook voor dat stukje brood en dat stukje vlees op je bord. En voor die kleding. Voor al die andere dingen waar je om bidt. Hulp en kracht bij je studie, bij je opleiding. Gezondheid. Dat is verdiend aan het kruis. Daar moest de Heere ziek voor worden. En beladen voor worden met de zonde der wereld. En voor sterven. En daarom kun je nooit opgaan in het gegeven goed. Alleen maar. Daarmee onteer je de Heere. Laten we de gever zoeken. Diegene die de genade verdiend heeft en verworven. En dan kun je gaan slapen, nietwaar? Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Dan kun je neerliggen in vrede. Hij geeft u zijn vrede. Jawel. We zijn nog niet bij psalm 150. Een psalm die alleen maar vol is van het looft de Heere. Daar gaat het naartoe. Voor Gods kerk. Zeker. Maar na psalm 4 komt ook psalm 7. Hè? Red mij van mijn vervolgers. En psalm 13. Hoe lang zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang? En dan moet David steeds weer opnieuw naar de tabernakel. En steeds weer opnieuw buigen. En steeds weer opnieuw zijn bevlekte en bezoedelde handen uitstrekken naar het heiligdom, naar de Heere. En neerknielen onder die zegenende, bebloede handen van de hoog van de priester. En zo, van kracht tot kracht. Steeds voort. Of ken je dat niet, gemeente? Is het altijd licht in je leven? Is er geen aanvechting? Geen periode van dat je het niet meer ziet en niet meer weet in geestelijk opzicht? De psalmdichters, die kenden dat, hè? De beproeving. Er waren hoogten, maar er waren ook diepten. Dat ze God kwijt waren. Dat ze gezondigd hadden. En niet meer wisten hoe het verder moest. Dan dat ze toch weer de toevlucht namen tot de Heer. Ze wisten ervan dat God zich soms terugtrok in zijn wijsheid. Als beproeving of als gevolg van hun eigen zonde. En dan wordt het weer donker. In je ziel. Of ken je dat niet? Gemeente, als je geestelijk blind hebt, dan heb je dat niet in de gaten. Dan zie je het verschil niet tussen licht en donker. Dat is erg. Dat is erg. Dan is te vrezen dat je op weg bent naar de eeuwige nacht als je de Heer niet kent. Heer, open mijn ogen dat ik zien mag. Maar geef me nou ook een gevoelig hart. Dat het licht van de Heer zal herkennen. En zal nodig hebben. Maar ook gaat missen. Als dat weer weg is. Zodat ik ga bidden. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zal mijn mond u de ere geven. En dan elke keer weer terug naar hem, gemeente. En elke keer ook elkaar weer wijzen op die zegenende handen van de hoge priester. Die de zegen op grond van zijn eigen offer uitdeelt. Wegschenkt, Heere Jezus. En hij is niet gebonden aan de zondag, aan het eind van de dienst, gemeente. Die zegenende handen, de Heere Jezus, is zegenend naar de hemel gegaan. En dat was het laatste wat de discipelen van de Heer Jezus zagen. Zijn doorboorde zegenende handen. En hij leeft om voor zijn volk te bidden. Elke dag. Vanmorgen hoorden we dat het elke dag biddag kan zijn en moet zijn in je leven. Maar in de hemel is het ook elke dag biddag. En elke nacht. Omdat de Heer Jezus daar is. Met zijn biddende handen. Maar ook met zijn zegenende handen. En die zegenende handen die heeft hij uitgespreid, gemeente. Opdat u onder die zegenende handen zou neerknielen. Hier op aarde. En de ogen zou slaan. Op de tekenen van zijn liefde. Op de tekenen van zijn bloed. En zou pleiten op dat bloed. En als je daarop mag zien, door het geloof, dan komt daar iets van die vrede in het hart. En dan mag je ook neerliggen in vrede, nietwaar? Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Hier wordt het nog dikwijls bestreden, maar straks is dat volmaakt. Gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. In het huis van de Vader. Met zijn vele woningen. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Het blij vooruitzicht. Om dan ontwaakt zijn lof te ontvouwen. Verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Nu wordt het nog geregeld weer donker. Maar straks dan geldt het. Daar zal geen nacht meer zijn. Amen. Zullen we danken en bidden. Verhef Gij over ons het licht van uw aanschijn, o Heere. En dat we zo onder uw zegenende handen weer verder mogen. De week door, het jaar door, het leven door. In voorspoed en in tegenspoed. Schenk ons uw genade, Heere. U kent ons. En u weet alle dingen. We bidden voor de gemeente, maar ook voor ons kerkverband. U weet van de grote zorgen. Heere, geef wijsheid. Een weg om te gaan. Uitkomst. En laat uw naam niet om onzentwil gelasterd worden. Laat uw naam niet gelasterd worden door de verkeerde keuzes van ons. Heere, verheerlijk uw naam. Wilt u met ons gaan van hier, ook als we misschien alleen thuiskomen, of wanneer we thuiskomen en de zorgen die vliegen ons weer aan. Angst of spanning, onzekerheid. Heere, wilt u voor ons zorgen? Als we te maken hebben met gebrokenheid, met dingen uit het verleden die ons leven stempelen. We bidden, nogmaals, gaat u mee, Heere, ook straks. Wees u met de vergadering na deze dienst. Aanvaardt u onze dank, vergeeft u. Genadig onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is Psalm 90, vers 8 en 9. Psalm 90, vers 8 en 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.